Yes.
Oké. Okay. Nou, Garbrand hier en naast mij zit Michiel.
Yes.
Wij hebben elkaar ontmoet bij de hackathon voor Zwolle. Ja. Ja. En ja, misschien kun je jezelf kort even voorstellen.
Ik ben Michiel Hamming. Ik ben 21 jaar en studeer Global Product and Change Management. En naast mijn studie werk als teamleider bij de Albert Heijn.
Okay.
Ja, heel leerzaam en ook leuk om te doen. En verder hobby's, ja, voornamelijk met mensen afspreken, babbelen.
Ja.
Ja. Fotografie is een hele grote hobby voor mijzelf, dus dat vind ik leuk. En, vooral wel design dingen, vind ik gewoon heel leuk.
Om design dingen te fotograferen of?
Gewoon in het algemeen, design, wat de hippere plekken, dit vind ik ook wel gewoon weer zijn hippere plekken.
Ja.
Gewoon
leuke
thuisvoel, energie van krijgen ja. Tegelijkertijd. Dus, ja.
Nou ja, ik zit hier inderdaad ook vaak om, wat jij zegt, omdat ik er energie van krijg en creatieve ideeën krijg op een creatieve plek. Dat klopt.
Ja. Ja.
Hey, en nou heb je een bepaald idee voor de hackathon.
Ja.
Doe je dat alleen of met anderen?
Ik doe dat samen met Ruben
ja.
En Gijs. Dus dat is WISP, binnen zijn Institute of Strategic Policy. En in het kort is het dat het is met en door studenten wordt er onderzoek gedaan naar beleidsthema's.
Ja.
En die thema's die komen bijvoorbeeld uit de gemeente. En het zijn gewoon hele complexe thema's waar ze het moeilijk vinden om mee om te gaan.
Ja.
En waar ze gewoon graag een frisse blik van buiten willen. Omdat ze het zelf niet kunnen oplossen of zelf gewoon een groot onderwerp vinden.
Mm-hmm.
Het is daarnaast het idee dat we inspelen op de intrinsieke motivatie van de student.
Ja.
En dat gaat in zijn werk dat bijvoorbeeld de gemeente is bezig met 5 grote thema's. Maar laten we pakken energietransitie. En de student zegt, oh nou, energietransitie vind ik wel interessant.
Ja.
Dan duik ik in, creëert een eigen onderzoeksvraag. En die wordt dan links of rechtsom goed gekeurd door de gemeente. En die persoon begeleidt die student. En, zodat de student een eigen iets heeft.
Mm-hmm.
Dus iets zelfs gecreëerd.
Waar ze zelf enthousiast over zijn.
Ja, dus een eigen vraag. En daarnaast ook dat het zin heeft.
Ja.
Dus dat het niet op de plank blijft liggen. Dan een soort van. Want het is wel een soort van ongevraagd advies.
Ja.
Data, idee, ongevraagd onderzoek.
Maar wel binnen een thema.
Binnen een thema, dat is het idee.
Ja.
Complexe wikkelproblemen.
Ja. En mag je dan ook nog zelf de thema's aandragen? Of moet dat dan vanuit gemeentes of provincies of andere organisaties komen? Of mag je ook zeggen van nou weet je. 10.000 tiny houses Zwolle, lijkt me wel een leuk idee.
Ja, op zich is gemeente Zwolle met heel veel dingen bezig op de provincie Zwolle.
Ja.
Dus ik denk dat het, bijvoorbeeld de tiny house, ze zijn heel erg bezig met housing ook in Zwolle, omdat het gewoon best wel moeilijk is voor starters, voor studenten, voor bepaalde groepen in de maatschappij.
Ja.
Dus ik denk dat het vaak een thema, als je dat anders verwoord, vaak wel in een thema past die de gemeente dan weer.
Dit waar ze ook. Ja.
Dus,
maar ik ben een beetje voorstander van Dream Big, hè?
Mm-hmm.
Dus
ja.
Groot dromen.
Ja.
En ik geloof oprecht dat de generatie die nu aan het afstuderen is, of die nu afstudeerprogramma's aan het zoeken is, dat jullie iets te brengen hebben, zeg maar.
Ja.
Ook qua creativiteit en innovatie.
Leg je even wat druk op.
Ja, dat doe ik met opzet. En waar ik sterk aan twijfel is of de reguliere systemen, organisaties en instituties die creatieve slag kunnen maken waarbij zij echt uit. Ik geloof niet dat zij echt in staat zijn om out of the box te denken. Dus hoe tof zou het zijn als je zelf thema's mag aandragen?
Ja, nou ja, op zich, we zijn nu eigenlijk tot de zomer, tot de aankomende vrijdag. Want de opleiding is opgedeeld eigenlijk een soort van het eerste jaar is kennis vergaren.
Mm-hmm.
En in het laatste jaar is het wat meer uitdragen en door middel van eigen initiatieven onderzoeken,
mm-hmm.
electives, stages ook nog in, iets creëren. En WISP is dan iets wat we in de Value Creators, dat ga ik samen met Ruben en Gijs dan na de zomer opzetten.
Ja.
En je hebt altijd in de eerste 2 jaar, aan het einde van het semester 2 weken, dat noemen ze Personal Development Weeks.
Okay.
En dan kun je gewoon iets doen wat bijdraagt aan je professionele of persoonlijke carrière, groei. En daar zijn we de afgelopen Personal Development Weeks mee bezig geweest, 2 weken lang. Dus we zijn daar nu een beetje in de brainstormfase, een beetje Madman fase, als je MacJay kent, ik weet niet of je dat kent. En nu is het gewoon met heel veel mensen erover sparren. Kijk wat zij ervan vinden, waar zij mee komen.
Ja.
Dus we hebben ook nog niet echt concrete keuzes gemaakt. Maar het idee is er al wel een beetje vraag. En dan leggen we het gewoon voor aan mensen.
Ja.
En dan gaan we met mensen langs die een soort van hetzelfde initiatief op die raakvlakken hebben met ons initiatief. Dus ja, gewoon is het. Ja, gewoon nu voornamelijk kennis ook weer vergaren.
En dan vanuit daar.
Data.
En vanuit daar met een plan komen.
Ja.
Wat
ja.
ook wij dan ook de hackathon voor wil gebruiken.
Ja, ja. En ook weer een netwerk opbouwen. Want ja. dat is natuurlijk wel. Want we hebben heel erg de validatie nodig dat mensen dit interessant vinden.
Ja.
En wat jij zegt van kun je zelf ook thema's aandragen? Ja, dat zou best kunnen.
Ja. Why not?
Ja, helemaal omdat het is ongevraagd, dus het is geen opdracht die van de gemeente komt. En wat nu heel vaak is je hebt de student en je hebt de gemeente dan in deze zin. En
of
je hebt
binnenzuin,
ja, andere opdrachtgever. En je hebt binnenzuin ertussen. En de opdrachtgever gaat naar binnenzuin en zegt van ja, dit project, deze opdracht hebben wij, kunnen jullie aan de studenten geven. En dan zegt van nou, dit past niet helemaal in ons curriculum, dus dat doen we niet. Maar wij willen dan eigenlijk dat stuk binnenzuin eruit halen en dan
rechtstreeks.
Ja. En dat het zo de connectie is.
Ja.
Dus meer direct.
Ja, en dan heb je ook eigenlijk veel meer mogelijkheden voor creativiteit, brainstorming en dat soort dingen.
Ja, ja. 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 Gaaf. En het is niet afhankelijk van het curriculum. Het is ook extra curriculair of ja.
Maar je, nu alle studenten zouden het kunnen doen.
Ja,
alle opleidingen vanuit alle achtergronden.
Dat is het idee, ja. Want we merken dat bij onze opleidingen hebben mensen vaak veel initiatieven en nemen ook vaak meer initiatief dan een opleiding.
Ja.
En dit is dan een soort van andere mensen ook een beetje te blokken.
Ja, prikkelen.
Ja, en door middel van onderzoek kun je mensen over het algemeen makkelijk laten leren, omdat onderzoek is zo breed, je kunt allemaal een eigen vraag creëren. Het is allemaal een eigen sector die je interessant vindt.
Dan heb ik een persoonlijke vraag aan jou. Hè? Maar dit is allemaal natuurlijk, ik snap dat, het is nog net geen beleidstaal, maar het is heel. het is ook, hè? Ik snap jullie idee. Mm-hmm. Maar wat ik dan ook interessant vind, is wat zou nou voor jou persoonlijk een thema zijn waarvan jij zegt van nou, daar zou ik zelf wel een project of een afstuderen op willen doen. Mm. Binnen welke thema's ligt jouw eigen interesse dan?
Ik denk voornamelijk wel energietransitie en ook duurzame energie. Mm-hmm. Omdat je natuurlijk, daar is natuurlijk heel veel heisaal mee, omdat het niet windmolens en zonne-energie is over het algemeen niet meest efficiënte, bijvoorbeeld. En van het gas afgaan is een heel mooi idee, maar de lage inkomen mensen in de maatschappij, die...
Ja, maar kijk, van het gas afgaan aan zich is natuurlijk geen goed idee, als je niet een alternatief hebt.
Ja, nee, tuurlijk. Maar dat is natuurlijk... Dat willen ze nu helemaal en dat is best wel een complex iets.
Ja.
En over het algemeen is het gewoon van, gaan we het school doen, dat is leuk, dat is gezellig.
Ja, ja.
Maar het kost ook wel weer
geld. Maar.
Hoe nemen ook andere mensen daarbij in? Neem je die er ook in mee?
Ja.
En dat vind ik wel interessant.
En als je nou, oké, laten we doen een klein beetje inhoud. Hè. Ik heb ook een klein technische achtergrond wat langer geleden, maar dat maakt niet uit. Je zegt van oké, zonne-energie, windmolens eigenlijk niet voldoende om in onze energiebehoeften te voorzien. Dus wat zou voor jou dan een definitie zijn van een project waarbij je rondom dat thema van duurzame energie een soort inspirerend doel of een inspirerende bijdrage zou hebben? Bijvoorbeeld, om een voorbeeld te noemen wat ze in New York hebben, het water rondom New York is heel goor.
Ja.
Dat willen ze reinigen door middel van oesters.
Oh,
Dus ze hebben daar de 1 Billion Oyster Project.
Ja, mooi.
Dus ze willen 1 miljard oesters daar in die haven hebben, zodat het water weer mooi schoon wordt.
Ja.
Wat zou voor jou nou een richting of een thema of een idee kunnen zijn waarvan je zegt van ja, daarmee creëren we eigenlijk een meer duurzaam energiesysteem? Wat zou jou prikkelen?
Vind ik wel een moeilijke vraag. Helemaal, kijk bijvoorbeeld met die oysters, dan moet je, als, misschien weet je dat als bioloog, een beetje van die zuiveren water, weet je wel.
Ja.
Dus dat kan je misschien zo linken aan,
koppelen
aan schoon water. En ik heb niet per se zo 1, 2, 3 iets wat, ik vind bijvoorbeeld waterstof iets heel interessants. Ja, ik, weet niet of je...
Waterstofauto's bijvoorbeeld.
Ja, bijvoorbeeld. Maar ja. Ik weet niet of je Tegenlicht kent.
Ja,
ze hebben een aflevering gehad over waterstof. En dat ze eigenlijk het netwerk wat qua gas ligt, dat is eigenlijk ideaal voor waterstof.
Door dezelfde leidingen?
Ja, door dezelfde leidingen zou je dat kunnen gebruiken voor waterstof en daardoor energie opwekken. Dat vind ik een heel interessant concept, maar ja, dat is natuurlijk zo'n lang traject.
Nou ja.
En, ja, als het eenmaal is, is het natuurlijk heel mooi.
Maar je kent Bojan Slat natuurlijk?
Ja, ja. Uiteraard.
Beetje, ja, ook een onmogelijke missie, zeg maar, van tevoren. Te zeggen, ik ga even alle wereldzeeën schoonmaken. Weet je, gaat ook nog van alles fout onderweg natuurlijk. Ja. Maar het start natuurlijk met het idee. Dus als jij zegt van, oké, waterstof, interessant. Kunnen we misschien dat gasleidingssysteem daarvoor gebruiken? Mm-hmm. Weet je, dan heb je wel een heel concreet, One Billion Oyster projectje. Ja. Hoe kan waterstof onze bijdragen aan onze energietransitie of wat dan ook maar?
Ja.
Want inderdaad, als je kijkt naar elektrische auto's en waterstofauto's, dan kun je daar natuurlijk ook een duurzaamheidsberekening in maken. Van oké, wat is nou eigenlijk more sustainable? Waar kun je energie makkelijker in opslaan?
Ja, het nadeel ook gewoon van elektrische auto's is natuurlijk de batterij die erin zit.
Ja.
Daar kun je helemaal niets mee op dit moment.
Nee. Later.
Ja, misschien later wel. Misschien dat ze uiteindelijk nu onderzoek naar doen van, dit kunnen we op deze manier recyclen. Dat is natuurlijk ook eigenlijk wat er met plastic gebeurt. Gooi je eerst ook weg en je komt erachter van, dat kun je het gewoon echt verhergebruiken.
Ja.
Maar dat is het nadeel natuurlijk van de elektrische auto nu.
Dat je de accu's overhoudt op
de de accu's over, je kunt helemaal niets mee. Nee. Natuurlijk, het proces van de accu bouwen is natuurlijk ook niet meer duurzaam.
Dat kost hartstikke veel CO2 volgens mij.
Ja, en al die mineralen en al dat soort metalen. Dat
die erin zitten.
Natuurlijk idioot. Dus dat zijn ook van die dingen.
Kleine dingetjes.
Ja.
Nou ja. Nee, maar snap je wat ik bedoel? Ja. Voordat we met deze video begonnen, hadden we het over van ja, ik geloof dat er in jullie generatie ook ideeën borrelen die veel origineler en misschien veel krachtiger zijn dan ideeën binnen instituties waar mensen al 10 jaar werken of zoiets dergelijks. Mm-hmm. Nou, weet je, hou dit idee vast, maar ik vind het razend interessant van hoe zou waterstof onze economie kunnen hervormen? Om hem maar zo breed mogelijk te definiëren.
Ja.
Nou, stel dat er het komend jaar 10.000 afstudeerders zijn die daarop afstuderen. En, en die kennis wordt allemaal gebundeld.
Ja, daar kun je een hele grote beweging in zetten.
Ja, dat wou ik nog maar zeggen.
Ja.
Alright. Je zit nu ook in jaar 2 net als...
Hetzelfde traject als gedaan.
Ja. Heb je hiervoor nog andere studies gedaan eigenlijk?
Ja, ik heb hiervoor MBO gedaan. Ik heb International Business Studies gedaan op Delfion. Dat is een 3-jarige opleiding. Deels Engels, deels Nederlands. En dat is voornamelijk gewoon commercieel.
Oké. Ja. Als je dan terugkijkt in je studies tot nu toe, wat is dan het belangrijkste wat je daarin geleerd hebt?
Voornamelijk eigenwaarde. Zelfverzekerdheid. Dat heb ik voornamelijk.
Maar die heb jij wel volgens mij, tenminste.
Ja, dat heb ik nu wel.
Eerst niet, in minder?
Minder dan voorlijk, ja. Ik was gewoon minder zelfzeker van mezelf, van mijn eigen kunnen. En voor mezelf ook kunnen opkomen.
En wat heeft je daarmee geholpen om dat te ontwikkelen?
Een van de dingen is, ik ben voor mijn MBO-opleiding een half jaar in Lissabon gestage gelopen. En dat heeft niet per se me geholpen in zelfzekerheid, maar heeft me wel heel erg laten zien dat degene die ik ben, is goed en mensen mogen mij ook op die manier. Kijk, ik ben geboren en getogen in Zwolle. Ik ken heel veel mensen ook van gezicht hier. Stel je gaat uit, je komt heel veel mensen tegen. Je herkent ze van gezicht, maar het is niet per se dat je vrienden met ze bent. Het is toch wel vast iets waar je in zit. In heel erg je comfortzone. Ja. Je blijft eigenlijk de Michiel in die comfortzone. Terwijl je naar Lissabon ging en ik werd een soort van. Ja, ik werd gewoon een andere Michiel.
Ja.
En daar moet je zelf leren kennen op een andere manier. En, mensen waardeerden me ook toen. En dat heeft mij heel erg.
En ze waardeerden je misschien ook op andere aspecten dan de mensen hier? Of?
Dat sowieso.
Je werd eigenlijk opnieuw bekeken als het ware, omdat ze je daar nog niet kenden.
Ja,
en hier zit je al meer of meer vast in het beeld wat ze al van je hebben.
Ja. Nu wel minder natuurlijk, omdat ik ben weggegaan. En daar zit ook een stukje de opleiding bij, omdat het gewoon ook wat vrijer is.
Daar?
Nee, hier.
Ja.
Maar door daar te zijn ben ik ook wel hier anders geworden.
Ja. Dus eigenlijk wat je ook zegt is, het is eigenlijk best gaaf om, als je de mogelijkheid hebt om een half jaar in het buitenland te studeren.
Ja, maar ik heb soms wel het gevoel dat mensen het doen om de maatschappij dat heel vet vindt.
Oh, ja. Interessant.
En ja, precies dat. En ik denk dat het niet per se dat je daarvoor naar buiten moet hoeven, maar ook een andere stad kan.
Ja.
Gewoon uit je comfortzone van waar je geboren en getogen bent.
Gewoon even een andere
echt andere mensen denken. Ja. Ja. Dat is het voornamelijk. En niet omdat je vindt of andere mensen dat vet vinden.
Nee. Nee. En ben ik even nieuwsgierig, we hadden ook net over mensen met eigen bedrijf, of wel of niet een eigen bedrijf, verschil met loondienst en dat soort dingen.
Ja.
Als jij nu om je heen kijkt in jouw huidige omgeving, ken je dan jongeren die al met een eigen bedrijf bezig zijn?
Nee, ja, René was bij de hackathon.
Ja.
Ik ken hem voor de hackathon ook al semi. Eigenlijk is hij de meest staande persoon bij mij die eigen bedrijf heeft.
Ja.
Op deze leeftijd dan.
En wat vind je daarvan? Of wat zie je bij die mensen?
Nou, ik vind het wel vet dat zij zo'n concreet idee hebben dat ze dat gewoon gaandelijk gaan doen.
René is van de...
Is van die zeecontainers die in de woning.
Ah ja, zeecontainers voor studenten.
Ja. Ja, dat vind ik heel vet. En dat hij dan linkt aan een probleem die nu gaande is, vind ik nog extra vet.
Huisvesting, tekort.
Ja, precies. Ja. Het is niet van, ik doe dit om miljonair te worden. Ja, misschien is dat ook wel een zijtak, maar dat is misschien wel zijn hoofddoel, maar hij pakt er wel een wicked problem bij.
Ja. Nou,
het is niet zo van, zijn we om te oprotten of ik wil gewoon 1 miljoen. En of nou studenten in gaan wonen of andere mensen, maar het maakt geen reden.
Er zit ook een bepaald, dus bepaald ook ethisch.
Ja, er zit een ethische ding achter.
Ja.
En dat vind ik wel mooi. Ja. Sowieso een bedrijf met, die zich focust of in ieder geval nadenken over ethische kwesties vind ik wel sterk.
Ja. 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 Dat, want waarom vind je dat sterk? Want
ja, ik vind dat ik vind een bedrijf heeft ook verantwoordelijkheden naar de maatschappij.
Ja.
En naar groepen in de maatschappij. Want of je nou. Nou, ik ben zelf heel erg ook bezig met duurzame kleding.
Ja, oké.
Okay. Over het algemeen koop ik mijn kleding bij. Ja, ik wil eigenlijk wel minder gewoon nieuw kopen.
Ja.
Tweedehands of whatever. En als ik nieuw koop, dan wil ik het wel bij een bedrijf die bezig is met eerlijke loon, duurzame
landstoffen,
katoen, dat soort dingen. En daar gewoon bewust mee bezig zijn en dat willen verbeteren.
Ja.
En ja, dat vind ik gewoon interessant. En,
daar maak je
ook wel weer mee inspiratie van.
Ja, dus daar maak je ook echt keuzes in.
Ja, ja.
Dus dat, dan heb je direct een ander thema aan te pakken. We hadden net over thema's.
Mm-hmm.
Maar ja, een thema zou ook kunnen zijn natuurlijk van hoe kunnen wij onze kledingindustrie verduurzamen. Ja. Ik zeg van goh, waarom, als we maar wachten tot dat gebeurt ergens in China, dan gaat het waarschijnlijk niet snel gebeuren.
Nee.
En als we wachten tot H&M dat gaat doen, gaat het ook waarschijnlijk langzaam gebeuren.
Ja, het is heel zonde, want H&M had een lijn.
Ja.
Als een lijn was gemaakt van... Volgens mij van netten, van visnetten, die ze gevonden hadden in de zee.
Alright.
En daar hadden ze kleding van gemaakt. Alleen, dat hadden ze relatief duur op de markt gezet. En dat kocht bijna niemand. Dus toen hadden ze van, gooi je weg.
Ja.
Zonde.
Ja, ja, niet, eigenlijk niet ethisch.
Nee, okay, dat zijn van die dingen van, ik zou dan juist sterk vinden dat je ermee doorgaat. En juist extra aandacht aan gaat geven dat het meer gepromoot wordt.
Ja.
Over het algemeen zijn mensen gewoon van, nu nog in de sleur van, bij kleding dan. Van zo goedkoop mogelijk en dat vind ik chill en dan zit het goed en dus het mooiste is mooi.
Volgend jaar weer wat nieuws.
Ja, en we lopen even de Primark in, want we hebben even mijn shirtjes kapot gegaan en ik heb maar 5 euro te besteden.
Ja. Ja. Niet
echt. Dat vind ik niet ethisch.
Nee.
Helaas, ik vind het ook gewoon leuker als je meer bewust mee bent en gewoon bewust ook voor spaart.
Langer gebruikt.
Langer gebruikt, ja, ook. Ja.
Ja. Ja, want een andere keuze die zo'n bedrijf had gemaakt, als had kunnen maken, als het dus zeg maar, een soort ethisch principe had gehad van nou, wij willen ook een voorloper zijn in duurzaamheid.
Ja.
Dan had je kunnen zeggen, oké, wij gebruiken gewoon een deel van onze winst om de visnet kleding goedkoper te maken.
Ja.
Hè? Waarmee we een deel terug investeren in ons bedrijf om in elk geval die cyclus op gang te houden van duurzame kleding. En die keuze is dus niet gemaakt.
Nee.
En
dat is jammer.
Nou ja, weet je, er zijn natuurlijk veel bedrijven. En dat is de cultuur waar we uitkomen, is profit-driven, zeg maar.
Ja, klopt.
En de vraag is of we dat nog de komende 100 jaar kunnen volhouden en wat dan de consequenties zijn als we dat volhouden. Ja. Wat zijn voor jou de belangrijkste kwaliteiten die leiden tot ondernemerschap? Dat hoef je niet per se naar jongeren te kijken, maar je kan ook naar Richard Branson of andere ondernemers kijken die in de wereld actief zijn. Welke kwaliteiten moet je hebben als ondernemer? Wat is daarin belangrijk?
Ik ken niet zo heel veel ondernemers hoor, maar als ik daarover nadenk, ik vind het heel belangrijk dat een ondernemer een visie heeft. Dus, en een duidelijk doel ook wel.
Ja.
En waar we net ook al hadden, iets van een ethische kwestie moet daarin zitten. Ja. Standvastig is denk ik heel belangrijk, helemaal als je iets nieuws gaat proberen.
Ja.
Dat je je niet laat afleiden zo snel door het vaste wat er nu is.
Of commentaar van anderen.
Ja, precies, dat soort dingen.
Dat lukt niet of dat kan niet. Of dat... Nee. Is te duur of enzovoort enzovoort. Of dat wil de consument niet, hè? Of veel gebruikte argument.
Ja, als mensen dat soort dingen zeggen van is te duur, laat je dan vooral triggeren van ik ga je laten zien dat het
ja.
is.
Ja.
Dat gewoon kan.
Ja, ja.
Ik gewoon treed gewoon uit buiten het paardje wat er nu is.
Ja, out of the box.
Maar goed, ik zeg dat heel leuk, maar het is voor mijzelf ook iets heel vaags.
Om buiten het paardje te treden?
Ja, ja, wat is dat precies?
Nou ja, kijk. Hoeveel jongeren in jouw omgeving maken bijvoorbeeld de bewuste keuze om duurzame kleding te kopen?
Buiten mijn opleiding om weinig.
Ja. Dus nou, dan loop je eigenlijk al op een zijpad. Hè? Je zit niet, met kleding zit je niet op de snelweg.
Nee.
De snelweg is gewoon H&M, Primark en al dat soort dingen. Ja. Daar zit iedereen op. Ja. Of misschien 95% of 99%. En dan is er een zijpaadje daar. Weet je.
Maar dat is natuurlijk wel anders dan ondernemerschap.
Nou ja, oké, maar ja, nou ja, dat hangt er vanaf. Tenzij je dat je zegt van nou, oké, ik maak er een bedrijf van.
Ja, oké.
Je zegt van ik maak een bedrijf in duurzame kleding. Of tweedehands kleding, of hoe dan ook maar. Dan heb je opeens een bedrijfidee. En dat is dan een bedrijfsidee wat niet op de snelweg zit, maar dat is een zijpaadje.
Ja, ja.
En zo begint iets wat misschien ooit het hoofdpad zou kunnen worden.
Ja, dat zou kunnen.
Ja, toch?
Dat zou mooi zijn.
Dus misschien dat je jezelf, dat je zegt van ja, ik vind het nog niet zo concreet, maar ik vind dat je daar dus al iets heel concreets mee doet.
Ja, dat is wel concreet.
Ja, ja. Ja. Daar hebben we het eigenlijk al een klein beetje over gehad, maar welke betekenis moet werk voor jou hebben? Wat vind je daarin belangrijk? Wat lijkt je daarin belangrijk?
Ja, dat is zelf ook wel een vraag die ik me regelmatig stel, gewoon mee bezig ben.
Ja.
In de zin van, wat zou ik laten willen, bij wat voor bedrijf zou ik willen, of wat moet een bedrijf hebben. Op zich vind ik dat prima voor een bedrijf werken.
Ja.
Hij moet een ethische missie en visie hebben, waar ik mezelf ook in geïnteresseerd in ben.
Ja. Maar noem eens één bedrijf waarvan je zegt van, nou, dat is nou een bedrijf, dat heeft een ethische visie, waar ik me mee kan verbinden.
Daar kom ik uit op Unrope. Dus een Unrope.
Unrope, ja.
En dat is een kledingbedrijf die is nu iets van 2 jaar bezig. En ze, in het begin hadden ze, dat is ook een duurzaam kledingmerk. Die maken het in Portugal met eerlijke lonen. Die halen katoen uit Egypte met biologisch geproduceerd. Ze proberen samen met hun fabriek duurzame energie op te wekken. Zoveel mogelijk water te besparen of als het verspild wordt, her te gebruiken en dan weer te zuiveren. Nou, dat vind ik heel vet.
Portugees?
Nee, het is een Nederlands bedrijf, maar okay. Het wordt in Portugal geproduceerd.
Oké. Okay. Ben je dan met je stage of je stage in aanraking?
Nee,
het is toch een toeval?
Het is gewoon een keer toeval.
Oké.
Okay.
Oké.
Okay. Online. En nu zijn ze, hadden ze een kledinglijn, maar ze zijn er nu meer van afgestapt. Ze zijn nu. Capsules gaan doen en dat houdt in dat ze ik zal een voorbeeld hebben. De laatste capsule die ze deden is de Heroes of Waste en dat was een soort van shout-out naar de vuilnismannen in Amsterdam. En over dat zij al wat vuilnis opruimen en daar altijd mee bezig zijn.
Ja.
En wat zij gedaan hebben is, zij zijn daarheen geweest en hebben een beetje gekeken naar hoe ziet het gewoon. De grova in Amsterdam, hoe ziet dat eruit? Wat voor kleuren hebben ze? wat voor kleding dragen ze. En aan de hand daarvan hebben ze een kledinglijn uitgebracht. En dat kon je bestellen. En dan maken ze op het aantal dat besteld is. Dus ze maken geen product te veel of te weinig.
Oké. Okay.
Dus ze doen het eigenlijk. Ja. Dus het, eigenlijk is het gewoon demand-driven. En niet,
maar is dat dan kleding voor die vuilnisman of geïnspireerd op?
Dus geïnspireerd op. Dus
op die vuilnisman.
Jij en ik hadden dat kunnen bestellen. En dan kregen we dat.
En wat voor kledingstuk had ik dan kunnen kopen?
T-shirts, truien.
En waarin was dat dan geïnspireerd op die vuilnismal?
Gewoon de kleuren.
Okay. Dat gebruikten ze dan als inspiratie voor het design?
Ja.
Okay.
Dus het idee daarachter is dat ze het gebruiken om aandacht te creëren voor de vuilnismal in Amsterdam.
Voor een goed dus, beroep. Als
ja, vader. Dus eigenlijk tegelijkertijd geen weggooien omdat het besteld is. Ja. Niemand wil het. En het is duurzaam geproduceerd. Ja. En dat vind ik wel vet.
Ja. Ja, want dat vind ik dan zelf een. Want dit wat ik nu aan heb is bijvoorbeeld niet duurzaam. En dat is niet omdat ik niet. Want mijn eten probeer ik zoveel mogelijk duurzaam en biologisch te kopen. En ook andere dingen wel. Maar het is voor mij meer een. Ik moet dan ver zoeken blijkbaar. Want als ik hier gewoon een winkel in Zwolle inloop, dan zou ik niet weten waar ik het zou moeten vinden.
Nee.
Hoe zie je dat veranderen? Of hoe zie je dat. Hoe zou dat kunnen groeien of helderder worden dat consumenten ook echt een aanbod krijgen? Wat moet je daarvoor doen? Wat is dan nodig?
Als bedrijf zijn of als...
Nou ja, überhaupt als samenleving. Als we stel we willen dat dit zichtbaar wordt. En dat het ook voor een wat meer gemiddelde consument toegankelijk wordt. Wat is dan nodig?
Nee, het is natuurlijk... als een markt groeit en er is voor aanbod... Er komen natuurlijk ook meer bedrijven in, want uiteindelijk wil iedereen rond kunnen komen. Mm-hmm. Maar ik zie wel steeds meer bedrijven die duurzame kleding maken. En alleen in Zwolle, wat je zegt, in Zwolle heb je dat echt
niet.
Totaal niet. Ja, ik weet niet of dat er nog zit. Je had
Pistache, ja.
Ja, maar dat is tegelijkertijd ook weer heel prijzig.
Ja.
En voor heel veel mensen kan ik me voorstellen dat het ook niet te betalen is.
Ja.
Ik had van de week.
Nou, maar zeg je dan eigenlijk van, is het dat het meer online, dat je meer online die kleding moet kopen, dat het eigenlijk een beter
kan zijn? Als consument kun je dat online op dit moment beter kopen.
Ja.
Ik denk niet weg dat ik ook al vind dat als het groeit, dat een bedrijf ook mee hier kan gaan zitten.
Ja.
En ik neem het ook niemand kwalijk als zij bijvoorbeeld, zoals jij, dat je een shirt koopt, want het aanbod is ook niet zo groot.
Nee.
En daarnaast wil jij als consument wil je ook gewoon iets moois kunnen. Omdat je misschien daar prettig bij voelt, je zelfzekerheid van krijgt. Dus dat vind ik ook helemaal niet gek, of neem ik mensen niet kwalijk.
Nee, maar het zou mooi zijn, want ik zou er wel voor openstaan, zeg maar. Maar wat ik ook zelf belangrijk vind, is dat ik het even kan passen of zo. En dat ik niet vijf dingen te bestellen, hoe komen ze met een busje voorrijden, vijf overhemden passen en vier weer terugsturen. Ja, dat zie ik ook niet echt zitten. Dat vind ik ook niet echt duurzaam, zeg maar.
Nee.
Dus ja, daar zit wel dan een klein dilemma, weet je.
Ja.
Dat er, ja, zo'n visieuze cirkel, hè? Eerst moet er aanbod zijn voordat het kan groeien. En het moet eerst groeien, dan kan het weer goedkoper worden enzovoort.
Dat is ook zo. Ja. Ja. Bijvoorbeeld in Europe is dan, omdat ze dan niet een middelman hebben, noemen ze dat dan. Dus zij produceren het en verkopen het zelf. Dus zij
geen
verkopen niet, zij verkopen niet aan een CNA, bijvoorbeeld.
Nee.
En een ander merk, No Label, dat zijn gewoon echt basic kleren, dus truien, basic kleur, het is echt super goed. Daar hebben we vorige week een trui van gekocht.
Online of?
Nee, die hebben we een winkel in Amsterdam.
Okay.
Ik ging een dag naar Amsterdam met een vriendin en zei, daar wil ik nog even langs. Dus toen ben ik daarin geweest. We hebben ook overhemden, dus als je het interessant vindt. Maar je kunt...
Hoe heet het?
No Label.
No Label, okay.
Nee, Europe is, is wat meer... die hebben op dit moment zijn ze niet zo heel actief, ik denk dat ze ergens mee bezig zijn.
Ja, is nog wat meer alternatief, zeg maar.
Ja, is ook wel wat meer alternatief.
Ja.
Wat meer ook op mode, geïnspireerd van trends. En waar No Label gewoon wat meer basic
kleding
heeft. Dus gewoon echt plain t-shirts, plain
overhemden.
Ja, pantalons hebben ze ook. Maar bijvoorbeeld dat soort bedrijven, dat zie ik steeds meer komen. No Label kende ik voor een half jaar geleden ook nog niet.
Nee. Dus de volgende vestiging misschien, Zwolle loopt dat een klein beetje achter in verhouding tot Amsterdam. Dus
ja, dat sowieso.
Het komt een keer hierheen dan.
Ja, dat hoop ik. Ja.
En als je nou je zegt wel van, nou ja, ik ken niet zo super veel ondernemers in mijn omgeving, maar je kent vast wel mensen die in loondienst zijn.
Ja.
Genoeg. Als je daar zo naar kijkt, wat neem je dan waar of wat zie je bij die mensen? Wat is er iets wat je daarin herkent?
Ja, mijn ouders zitten allebei in het onderwijs.
Ja.
En ik vind over het algemeen dat zij wel enthousiast zijn altijd. Maar als ik kijk naar andere mensen die echt in loondienst zijn. Nou, als ik mijn broer. Ja, mijn broer is wel relatief fris. Die werkt nu een paar maanden of zo.
Oh, ja, die is net begonnen.
Dus die is net begonnen.
Vol goede moed, hemel bestormend.
Ja,
ik ga hier de zaak verbeteren.
Ja, semi. Nou, wat ik wel vaak heb, waar we het ook al eerder over hadden, gewoon die werkweek. Ik denk dat het altijd, je werkt van 9 tot 5, ja. Of zo noemen, of van 8 tot 4, whatever. En 4 dagen, 5 dagen in de week heb je weekend.
Ja.
Dat zie ik wel heel erg. En dat is wel iets waar ik liever niet naartoe ga, want ik vind het totaal niet erg om zondag of zaterdag te werken.
En in ruil daarvoor even door de week een fietstochtje te kunnen maken of te kunnen hardlopen.
Ja, of gewoon op woensdag vrij zijn. Ja.
Ja.
Maar het gaat me meer om dat ik die vrije tijd heb. Maar wanneer, dan maakt me dan niet zo uit.
Nee.
En dat heb ik nu ook al gewoon met werk bij de Appie. Meestal werk ik ook in het weekend.
Ja.
Zo nu nou ook, en is het op zondag. Ja, het maakt mij niet zo veel uit.
Nee, dus je bent eigenlijk vind je dat wel fijn, die flexibiliteit.
Jawel.
En wat je ziet bij mensen in de loondienst is dat eigenlijk een beetje weggaat en dat ze dan in dat kader stappen.
Maar ik vind wel, dat is misschien weer een autistisch trekje die ik heb. Ik vind te last minute, die vrijheid vind ik weer lastig. Ik zou dan bijvoorbeeld wel hebben dat ik bijvoorbeeld voor 7 dagen van tevoren of 14 dagen van tevoren zou plannen. En dan dat ik het ook weer een beetje weet.
Ja.
Het is gewoon meer voor beeld.
Maar je hebt natuurlijk, kijk, als hier op de tafel, als hier staat helemaal gefixeerd in loondienst 9 to 5. Mm-hmm. En hier staat, ik ben een alternatieve wereldreiziger op een zeilblad rond de wereld en ik doe alles flexibel online of weet ik veel. Dan heb je natuurlijk een schaal van iets wat heel vast zit tot en met iets wat totaal los is.
Ja, zeker.
En ergens op die schaal, waar zou je willen zitten?
Nou, ik denk dat wel ongeveer hier zou zitten.
Ja, zeven ergens.
Ja. Ja. Dus lichte structuur, maar wel de vrijheid om de structuur te kiezen.
Ja. Nou goed, en dan is de vraag, ga je een bedrijf vinden die daar, want de huidige bedrijven, kan ik je verklappen, zijn hier nog niet op voorbereid. Nee. Weet je, die weten niet hoe ze daarmee moeten dealen, want ze willen allemaal controleren, beheersen, in de gaten houden, checken. Weet je, al die overtuigingen die gaan over van, ik moet wel weten wat mijn medewerkers doen.
Ja.
En er moet wel een bepaalde productie uitkomen en daarvoor moet ik ze zien.
Ja.
Die overtuigingen saboteren natuurlijk de losheid waar je eigenlijk naar op zoek bent.
Ja.
Dus de vraag is of je het kunt vinden. Ja, en anders heb je natuurlijk een andere mogelijkheid. Dan moet je het zelf creëren.
Ja.
En als je zegt van ja, ik herken dit wel bij mensen uit mijn generatie. Ze willen eigenlijk allemaal tussen de 6 en de 7 of tussen de 5 en de 7 zitten. Of een groot deel. Ja, weet je. Creëer dan een eigen bedrijf waarbij je veel mensen van jouw generatie inzet. En maak een flexibeler bedrijf. En laat de rest van de wereld zien dat
mogelijk is.
Ja, dat veel meer rendement oplevert.
Ja.
Maar dat geloof ik ook oprecht. Hè. Ik geloof dat als mensen die vrijheid voelen, dat ze veel meer bijdragen aan de organisatie dan dat ze vastgekneld zitten.
Met zijn eigen keuze.
Ja. Hey, in zijn algemeenheid, hoe kijk je in zijn algemeenheid naar de toekomst?
Sommige momenten positief, sommige momenten niet.
Oké, nou noem eens één positief moment dat je zegt van, te gek.
Op het moment dat ik positief kijk is als ik weer achterkom dat iemand met iets bezig is wat zoveel impact kan hebben over een aantal jaar.
Mm-hmm. Zoals bijvoorbeeld?
Je hebt een man in Deventer volgens mij die is bezig met een product te ontwikkelen die ruimteafval
heeft. Alright, ja.
En dat soort dingen, dat weet ik helemaal niet, ben ik helemaal niet bewust van. Daar kom ik achter van, als mensen zijn zo veel bezig en die zijn totaal niet, die hebben totaal geen exposure bijvoorbeeld.
Nee.
Daar word ik wel, dan denk ik weer van ja.
Hoop, er is hoop.
Ja, ik ben sowieso niet zo heel erg in die zin desperate hoor. Nee. Dat, dat, ik zeg nooit dat ik is nooit hoop of zo.
Kijk meer in, een prachtige wereld op zich, hè?
Ja, ik ben zeker.
Toch?
Ja.
We hebben het goed. En, maar oké, dus dat is iemand die met een project, met een visie bezig is, wat op lange termijn ergens toe leidt, hè? Mm-hmm. Tot iets positiefs. En als je, de vraag was hoe kijk je naar de toekomst? Je zegt van ja, soms positief, soms wat minder positief. Mm-hmm. Wat is dan een voorbeeld van een minder positief moment dat je denkt van ja, dat vraag ik me af?
Ik vind de hedendaagse politiek vind ik soms heel lastig.
Ja.
Wat kun je nou wel geloven, wat kun je niet? Media vind ik ook moeilijk.
Fake news.
Ja, dat. Ook dat er heel veel dingen gewoon niet in het nieuws zijn.
Ja.
Zo heb je bijvoorbeeld die Jemen-crisis. Ik weet niet of
heb ik gisteren aan gedoneerd toevallig.
Ah, goed.
Van Rode Kruis bij de deur.
Ja, nou, kijk, dat soort dingen dat is totaal niet vaak in het nieuws. Maar volgens de UN is dat de grootste humanitaire ramp die er ooit is geweest.
Ja.
Ja, dat soort dingen, daar ga ik overal mijn vraagtekens bij zetten.
Ja.
Tegelijkertijd vind ik goed dat ik dat doe, maar het kost me ook heel veel energie.
Omdat je niks.
Je
kunt er niks mee.
Nee, je krijgt er ook heel veel vraagtekens van en je krijgt er bijna nooit antwoord.
Nee.
En dat vind ik, ja.
Want wat is dan jouw vraagteken bijvoorbeeld bij die crisis in Jemen? Wat vraag je af?
Ja, wie is bijvoorbeeld in de bad guy? Wie
is de schuldige?
Ja, wie is de schuldige? En in hoeverre, want je hebt die Houthis daar,
ja.
In hoeverre is het een goed recht om hunzelf te verdedigen en ook af en toe terug te stoten als het ware.
Ja.
En in welke zin is het wat ze doen ethisch, voor alle drie de partijen
ja.
En waarom is er vooral ook niet zoveel aandacht aan?
Ja. En dus waarom doen we met z'n allen niet iets om te kijken hoe we dat kunnen oplossen? Ja. Want ja, het maakt er misschien niet zoveel uit wie is de goede en wie is de slechte.
Nee,
het feit dat er oorlog is en ellende en geweld,
ja,
is natuurlijk de werkelijke ramp.
Vandaar is natuurlijk dat de mensen die hier zitten, die moeten dat helemaal niet ervoor kunnen mogen ervaren.
Nee, maar diep in de ellende, zeg maar.
Ja. Nou, en je ziet natuurlijk ze wel steeds meer, ze hebben nu wel een kleine val, denk ik. Want een haven in Jemen die was opengesteld voor voedsel. Maar ze zijn daar weer mee gestopt omdat het niet veilig genoeg was. Ja, nou, dat is natuurlijk denk ik ook weer van als goed die zijn, weet je.
Ja. Wat moet je ermee met dit soort dingen?
Ja. En soms besef ik mezelf ook wel, je moet ook gewoon laten. Je kunt er op dit moment niet.
Het ligt buiten je in
de sfeer. Buiten je macht, ja, zeker.
Ja. 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 En als er wel iets is wat je kunt doen, dan, dan kun je het doen. Maar ook dan, dus ik heb gisteren die donatie gedaan, maar ja, dan moet ik het ook loslaten. Want
precies, dat is het ook. Ja, je kunt ook niet alles doen.
Nee, dus weer
het houdt smaak.
Ja, ik kan beter mijn energie hierop richten. En wie weet, richt jij een project Jemen op? Misschien is dat wel jouw.
Zou dat maar kunnen.
Ja, wordt dat wel iets waar je hart ligt? Ja. En stel dat daar 1000 mensen op afstuderen, wat zou er dan kunnen gebeuren?
Veel.
Ik bedoel. De grote doelen, dus dit zou een groot doel kunnen zijn, zeg maar. Een enorme challenge. Want net als Greta Thunberg een lezing kan geven op haar leeftijd over duurzaamheid, kan natuurlijk Ene Michiel uit Zwolle een lezing geven over de ellende in Jemen en dat we daar iets mee moeten doen. In de zin van niks is onmogelijk, maar het is wel een groot doel. En dan komt er altijd natuurlijk iets anders om de hoek kijken. En dat is bijvoorbeeld onzekerheid over dingen. Dat heb ik zelf ook. Of ik dit doe om jullie te inspireren. Wat is iets waar jij onzeker over bent? Of waar je zegt van daar heb je toch wel twijfel over? Of...
En dan heb je het over persoonlijk?
Ja, gewoon iets. Nou, stel, ik daag jou uit van jij gaat binnen een jaar ga jij een speech houden bij de Verenigde Naties over het Jemen-probleem.
Ja.
Welke onzekerheden komen dan boven?
Of ik het wel kan.
Of je het wel kunt.
Of het overkomt.
De boodschap over kunt brengen.
Ja, de boodschap overkomt. Voornamelijk dat denk ik.
Ja.
Dat zijn wel weer persoonlijke kwaliteiten.
Ja. En wat zou je daarvoor nodig hebben om daar minder onzeker over te worden? Waar zou je jezelf in moeten trainen of weet ik veel?
Ja, ze gaan spreken of groepen spreken.
Ja.
dat soort dingen. Ja.
TED Talks houden, zeg maar.
Ja, dat is klein eigenlijk.
Is dat iets waar je nu mee bezig houdt of doe je daar iets in?
Spreken?
Ja?
Naast het vak op school niet.
Nee. En hoe zou je jezelf daarin kunnen challengen? Dat je zegt, van, nou, dan ga ik gewoon mezelf eens uitdagen. Ik ga de komende 3 maanden, 3 keer voor een groep iets vertellen.
Ik merk al wel bijvoorbeeld, ik ben dan teamleider bij de Altuin. En in het begin bijvoorbeeld, je doet altijd aan het begin van een shift, doe je een shift veel praatje. Maar dat vond ik in het begin wel spannend.
Ja.
Zeker. En helemaal omdat je onervaren bent, je weet niet precies waar je het altijd over hebt. In de zin van, werkt het wel wat je zegt en dat soort dingen. Maar als ik nu kijk naar nu, ben ik daar wel echt gegroeid.
Ja.
En is dat minder spannend dan
destijds. Dan in het begin?
Ja.
En hoeveel heb je dan? Hoeveel mensen moet je dan toespreken? 10, 20?
Ja, 10 zoiets. 10 plus zoiets. Verschilt een beetje, maar goed.
Dus een challenge zou kunnen zijn dat jij ergens met je mentor op de universiteit gaat afspreken van weet je wat? Ik heb dit als doel. waar kan ik... In welke groep kan ik lezingen houden, of kan ik een praatje hebben, of kan ik iets vertellen?
Ja, dat zou kunnen, ja.
Dan ben je onderweg, ja. Als je kijkt, meer breed kijkt naar jouw generatie, hè? Met jouw leeftijdsgenoten. Wat zijn dan dingen waarvan je denkt van ja, die zijn belangrijk voor mijn generatie? Wat houdt hun bezig? Wat zijn belangrijke waarden, of drijfveren, of interesses?
Ja, ik denk altijd dat jongeren altijd bezig zijn met ethische dingen en duurzame dingen, dat soort dingen.
Ja.
Ik denk dat het een grotere illusie is dan ik dacht. Omdat ik bijvoorbeeld als ik kijk, ik zit op school, zit ik heel erg in een bubbel.
Ja.
En op school is iedereen daarbij bezig of
weet
dat ik er is.
Vanwege
de studie.
Ja.
Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn werk of daarbuiten, is dat zoveel minder.
Ja.
Dat vind ik wel interessant.
Ja. Dus wat ook nodig is dan, als je tenminste meer zou willen inspireren, meer jongeren, dan heb je ook een soort van change agents nodig die dat kunnen doen.
Ja.
Die meer die beweging groter kunnen maken.
Ja. Want als je op zo'n opleiding zit en dan zit je met iets van, ik ben jaar nu zit ik van 60 mensen in of zo,
ja.
Dan denk ik soms wel van ja. In hoeverre ben ik speciaal, maar als je dan buiten opleiding gaat kijken, dan denk je van ja...
Ik doe toch heel wat anders.
Ja, je doet toch wel heel wat anders. Ja. En dan is dat ook wel weer een soort van boost. Voor jezelf zie ik dat wel.
Ja, ja, dus wat je herkent is, die thema's waar we in dit gesprek over hebben, die zijn... Nou,
gaan we weer?
Ja, we gaan weer. Take two. We gaan rustig verder.
Ja, check. Ja, ik denk dat mensen daar voornamelijk mee bezig zijn. Met externe dingen.
Ja.
Invloeden van buitenaf.
Ja, en dat zou eigenlijk om die verandering te bewerkstelligen, om een brug te maken naar waar jullie mee bezig zijn en waar zij mee bezig zijn, wat zou die brug kunnen zijn? Hoe zou je dat daarin een invloed kunnen uitoefenen?
Ze zijn heel erg bezig met externe dingen. Laten we bijvoorbeeld social media pakken.
Daar
zijn ze heel veel mee bezig. Je kunt het natuurlijk ook op een positieve manier gebruiken.
Social media.
Door een ethische kwestie aan het licht te brengen.
Ja.
Social media natuurlijk. Ja. En al die exposure die mensen heel vaak hebben. Dat is natuurlijk een manier.
Ja, dat is wat ik met mijn 28 volgers op Instagram. Dus als je me kunt helpen, graag.
Nou, ik zal even volgen hoor.
Maar snap je, dit is wel iets wat ik voel en ik ben nog maar inderdaad daar heel kort mee bezig. Dus het heeft natuurlijk nog 0,0 impact, maar dat maakt niet uit. Het is wel een idee, het begin is er en daar ga ik in groeien. En daarin stel ik die vragen, ja, van goh, met bepaalde posts. Van, heb je hier wel eens over nagedacht, daar wel eens over nagedacht, ook dit is een richting, dat is een mogelijkheid. En met snapshots uit dit soort gesprekjes, die post ik dan en dan... Waar ook zo'n vraag uitkomt en waar zo'n inspiratie misschien uit voortkomt. Ja. Als je kijkt naar als je de tijd een x-aantal jaren vooruit draait, 60, 70 jaar, hoe zou je dan later terug willen kijken op je leven? Wat zou jou voldoening geven? Of Wat zou je tof vinden?
Dat het geen weggegooide tijd is. Dus dan bedoel ik dat het, wat ik ook al eerder zei, dat wat een bedrijf dus nodig heeft, is of gewoon zelf, wat mijn eigen bedrijf dan misschien nodig heeft, is een duidelijke visie en missie en het moet ergens aan bijdragen.
Ja.
En dat zou natuurlijk op verschillende manieren kunnen. En door middel van mensen een duurzamere kledingstijl creëren of mensen echt direct helpen in een derde wereldland.
Waterstof, auto's.
Ja, natuurlijk. De beste, we doen altijd, we focussen ons vaak ook op derde wereldlanden. Maar ik denk dat we bij onszelf ook gewoon veel kunnen verbeteren.
Ja, onze footprint is natuurlijk veel groter dan, dan de footprint van mensen in Afrika, bij wijze van spreken.
Zeker. Ja, zeker. Dus in die zin kun je hier ook genoeg veranderen.
Je kunt hier veel meer rendement halen. En intussen moet je wel zorgen dat, dat het ook in Afrika prettig toeven is, zeg maar. Maar als je het hebt over uitstoot en dat soort dingen, ja, dan heb je natuurlijk hier het meeste.
Ja, ik wil graag dat, dat de afgelopen dan de jaren dan terug.
Als je terugkijkt, je wil het gevoel hebben dat je een bijdrage hebt geleverd aan iets positiefs.
Ja.
Ja.
Ik zou heel erg een persoon kunnen zijn die in zo'n initiatief als Boy aan Slat, jullie natuurlijk.
Ja, daaraan bijdragen.
Ja. Ja. Ik ben ook niet per se technisch, maar er zijn vast gewoon bijvoorbeeld. Maar bijvoorbeeld dat, zo'n soort initiatief.
Ja.
Want ik ben over de algemene persoon die niet veel op de voorgrond treedt. Maar wel weer de werker of gewoon degene die leidt.
Ja. Maar je kunt goed praten. Ik bedoel, je communicatievermogen, er is niks mis mee.
Nee, oké, ja, maar ik voel me dan wel prettigst in de rol die gewoon.
Meer op
de achtergrond. Ik ben meer een intern persoon.
Ja, ja.
Ik ben niet per se, als je bijvoorbeeld een internal en external director hebt, dan zou ik meer de internal zijn.
Ja, ja. Ja.
Het gaat ook niet over. Ik ben ook niet onzeker over de manier van praten. Het gaat meer over van.
Ben je op het podium of ben je op de achtergrond aan het werk?
Ja. Ja,
het is ook niemand die zegt dat, weet je, als je een club van mensen hebt, dan heb je natuurlijk. Weet je, wie daar op het podium staat of wie de message overbrengt, ja, dat hoeft niet iedereen te zijn die een team is, zeg maar.
Nee,
dus je hebt ook mensen nodig die op de achtergrond dingen doen, die daar goed in zijn.
Ja.
Ja, dat moet je bij jezelf voelen, oké, wat is mijn betekenis of wat zijn mijn talenten, vaardigheden? En hoe komt dat het meest optimaal tot z'n recht? En als het iets heel technisch is, dan kan het iets heel technisch zijn.
Ja.
Als dat op de bühne staan is dat het, weet je wel. Ja. Maar niet iedereen hoeft alles te kunnen.
Mm-hmm.
Het is juist fijn als je iets kunt doen wat heel goed bij je past.
Ja, zeker.
En je belangrijkste zorg voor de toekomst, heb je, als je naar de toekomst kijkt, wat zijn je belangrijkste zorgen?
Ik vind polarisatie echt wel een heel groot ding in Nederland.
Nou, gewoon,
ja, en het baseert op één ding.
Ja.
En dat zie ik al veel gebeuren.
Twitter-achtige dingen.
Ja, of bijvoorbeeld Nashville, dat heel veel mensen dat baseren en dat is dan het hele christelijk geloof.
Dat is dan het hele?
Christelijk geloof.
Ja.
Terwijl er ook ontzettend veel mensen zijn die het totaal mee eens zijn met Nashville.
Ja.
Maar mensen die dat niet weten, die weten dat niet en die gaan hun oordeel niet veranderen. Als ze dan iemand tegenkomen die dan christelijk is en die is bijvoorbeeld niet eens met Nashville en zij hebben een beeld van alle mensen die haat homo bijvoorbeeld,
dan
is het jammer, vind ik jammer.
En dan heb je eigenlijk de polarisatie is al ontstaan.
Dan is de polarisatie al geweest. Ja. En daar heeft de media bijvoorbeeld een heel grote rol.
Ja. Ja. Dus wat dat ook vergt, is van ons allemaal een soort bewustwording van wanneer wij aan het oordelen zijn, wanneer we aannames hebben, wanneer we eigenlijk judgmental zijn als het ware.
Ja. Ja.
Ja. Nog andere zorgen behalve polarisatie voor de toekomst? Of misschien voor jezelf persoonlijk, dat je denkt, ja, dit is wat mij.
Nee, ik kom er niet zo gauw eentje over.
Als jij, kijk, ook dat is een, zeg maar, ook nu snij je weer een thema aan, wat natuurlijk wel vaker genoemd wordt, maar wat niet vaak vertaald wordt in concrete acties van hoe gaan we hier dan mee dealen, weet je wel. Want het is natuurlijk, het klopt 100% wat je zegt, maar waar vind ik dan een programma om polarisatie te verminderen? Of, hoe gaan we dat dan aanpakken? Of hoe gaan we dat in onze opleiding zo verweven dat mensen voor de toekomst dat minder hebben? Dat soort zaken. Oké, laatste vraag wat ik heb. Wat zou jij nodig hebben om een volgende stap te kunnen maken naar jouw toekomst, naar jouw doel?
Ja, ik geloof heel erg in onderwijs. En dat hoeft niet per se in een instituut of school te zijn. Onderwijs kan ook door iemand anders.
Ja.
Leren vind ik heel belangrijk.
Ja.
En ik heb soms het gevoel dat bij mensen het vanaf niet één perfect moet en het moet allemaal kloppen. En perfectie is het ultieme doel. En dat moet vanaf het startpunt zijn ofzo.
Ja.
En ik merk zelf ook wel dat ik daar wel in trap hoor. En dat ik zelf ook wil dat het zo is. Maar het is natuurlijk gewoon een illusie, dat kan gewoon niet.
Nee.
Daarom geloof ik wel echt gewoon in de kracht van onderwijs.
Ja.
En vind ik dat heel belangrijk.
Dat je dan, wat zou je dan met name willen leren in dat onderwijs? Waarvan je zegt van ja, omdat je nu hebt over perfectie. Ik heb bijvoorbeeld gisteren een gesprek met Ruben, had het ook over perfectie.
Mm-hmm.
En toen zei hij over ondernemerschap, wat hij bij ondernemers ziet, is dat ze in staat zijn om veel meer te improviseren.
Mm-hmm.
En veel meer, dus eigenlijk. Zich ergens in te storten zonder precies te weten waar het uitkomt. En hij zegt van ja, daar heb ik soms wel moeite mee, want ik wil het eigenlijk allemaal van tevoren al weten.
Ja.
Ja. Is dat een verband wat je ziet, dat je zegt van onderwijs zou ons ook moeten leren om te improviseren, om uitdagingen aan te gaan, om te ondernemen, om flexibel te zijn? Of is het iets anders met betrekking tot dit thema wat je noemt?
Nou, ik denk dat school wel veel meer kan inspelen op creatieve vakken of iets, want ik denk dat in elk mens een bepaalde creativiteit zit. Mm-hmm. Of niet per se in kunst zit of iets. Dat mis ik wel binnen onderwijs.
Creatieve
dingen.
Of creativiteitsdenken.
Ja.
Omdenken, technieken om jezelf creatief te maken, dat soort dingen.
Ja, de ruimte geven voor creativiteit. En ik vind op zich is dat al wel relatief veel aanwezig binnen mijn opleiding. Ook wel ruimte voor als je dat wil, maar dat je soms ook mensen er naartoe moet duwen. Verplicht is natuurlijk moeilijk, maar als ze misschien gaan zien van oh, het kan me ook heel veel brengen, het creatieve denken.
Ja.
Want ik merk, ik doe nu iets van 2-3 jaar fotografie en je gaat er heel anders naar dingen kijken.
Ja.
Je gaat veel meer bijvoorbeeld ook op details letten.
Ja.
Je gaat wat verder afstaan, je kijkt meer naar compositie. Dat soort dingen.
Schoonheid, esthetiek.
Ja, ja. En lelijk kan het nieuwe mooi zijn.
Zij
het? Lelijk kan het nieuwe mooi zijn.
Ja.
Kijk, dat heeft bijvoorbeeld heel veel dingen gebracht.
Ja. Doordat je eigenlijk met een creatief vak bezig bent.
Ja,
bijvoorbeeld.
Maar ik ben het ook, maar dat is natuurlijk dan een beetje afpakken van Ruben, maar ik ben het ook wel, of het zo die het nu zegt, is dat wel iets wat mij inderdaad ook wel, wat er ook wel is. Improviseren.
Ja, dat je dat leert of dat je...
Dat is altijd wel, vind ik altijd. En heel snel kunnen aanpassen.
Ja. Flexibel zijn, flexibele mind hebben en ze zeggen wel als ondernemerschap is van een rots afspringen.
Ja.
En grow wings on your way down, zeg maar. Dus,
ja. Weet je, dat is wel zo, ja.
Dus,
ja.
En daarvoor heb je een bepaald improvisatietalent of vermogen nodig en dat is te leren. Maar dan moet je wel... natuurlijk de perfectie wat natuurlijk een klein beetje door het onderwijssysteem ook gecreëerd wordt van je moet examens doen en je moet cijfers halen en je wordt getoetst, dat moet je eigenlijk min of meer afleren.
Mm-hmm. Ja. Maar hoe zou je perfectie kunnen leren volgens jou?
Afleren.
Ja, oké. Maar improvisatie bedoel je?
Nou ja, improvisatie kun je bijvoorbeeld, een manier om improviseren te leren is, wat jij zegt, fotografie, maar een grotere uitdaging is bijvoorbeeld nog toneel.
Nou ja,
ga maar eens kijken van, en dan niet een rol in je hoofd stampen en dan de tekst oplepelen, maar ga maar eens kijken van hoe je daarin kunt reageren op bepaalde situaties. Iets wat je zou kunnen doen is rollenspellen, weet je wel. Oké, je hebt een bepaalde casus en je gaat in een rollenspel uitwerken van hoe je daar op diverse manieren mee kunt dealen.
Ja.
Leer ook improviseren. Je moet dan eigenlijk inspelen op de situatie die zich aandient met een acteur of met een tegenspeler, weet je wel.
Ja.
Nou, dan zijn er gewoon echt specifieke, er bestaan heel veel specifieke technieken die je helpen om creatief te worden.
Ja.
Bijvoorbeeld ik doe in mijn training wel eens oefeningen, dus laat ik mensen verzinnen een andere alternatieve dobbelsteen verzinnen. Dus je hebt een standaard dobbelsteen, hè, wit met zwarte stippen. Maar verzin nou eens een andere dobbelsteen. Nou, dan komen er heel moeizaam komen er twee of drie andere ideeën, omdat mensen van in hun basis niet creatief zijn. En dan vraag ik, noem eens een dier.
Een leeuw.
Leeuw. Maar combineer nou eens een dobbelsteen met een leeuw. Wat voor dobbelsteen krijg je dan?
Bij mij komt er dan een leeuw op een dobbelsteen.
Een leeuw op een dobbelsteen, oké. Wat nog meer?
De leeuw bovenop de dobbelsteen.
Ja?
De leeuw die de dobbelsteen eet.
Oké.
De leeuw die met de dobbelsteen speelt.
Mm-hmm. Maar combineer die twee aspecten. Dus
gewoon echt dat het een soort van design wordt.
Ja,
een soort
mix.
En leeuw met dobbelsteen stippen.
Een leeuw met dobbelsteen stippen en andersom. Dus pas de leeuw aspecten dus op de dobbelsteen toe.
Ja, dat je de haren van de leeuw zou gebruiken voor een dobbelsteen.
Ja, dus je krijgt een harige dobbelsteen.
Ja, bijvoorbeeld. Of gewoon echt de kop van de leeuw erop.
Ja.
De kleur van de leeuw erop.
Ja. Ja, eentje die brult.
Een dobbelsteen die brult.
Ja, bijvoorbeeld. Ja. Dus snap je, dus er zijn technieken, dit is een heel simpel techniekje natuurlijk, maar er zijn technieken waardoor je creativiteit geprikkeld wordt.
En ja,
dus,
nee, zeker.
En die zijn te leren. Ja. Maar die heb je dus ook nodig om die uitdagingen die wij in deze video zeg maar, besproken hebben, om die uitdaging tegemoet te treden, zul je ergens ook creatief moeten worden. Maar als je binnen de bestaande kaders het probeert op te lossen, ja, dan maak je waarschijnlijk geen grote stappen. Dus je hebt grotere stappen, heb je meer creativiteit nodig. En ook van meerdere mensen. Ik kan het ook allemaal niet in mijn eentje verzinnen. Ik heb ook heel veel andere mensen nodig die ook op een andere manier naar dingen kijken.
Mm-hmm. Ja, ik kan het ook niet alleen. Dat wil ik natuurlijk ook weer een beetje terug op.
Dat is een mooi besluit van deze video. Je kan het niet alleen.
Ja, dat is goed. Mooi. Ja. Ik kan het.